zelf de dienst meebeleven, op afstand of hier in de kerk. Maar dat we, hoe verschillend we ook zijn, door het werk van uw Heilige Geest net dat ontvangen wat voor ons persoonlijk zo goed is. Daar bidden wij u ook om. En tegelijkertijd bidden we om een zegen voor ons allemaal, met elkaar. Dat we als gemeente midden in deze wereld, bouwend op u, vertrouwend op u, stap voor stap weer verder gaan. Op weg naar de grote dag dat u, Heer Jezus, terugkomt. En de volle vrede aanbreekt. En ondertussen zegt u, ik ben erbij. Uw tegenstander zit er ook bij. Die zal geen kerkdienst missen. En die wil graag de boel in de war schoppen. Dank u wel dat u hem overwonnen hebt. Wijs hem op zijn plek. En geef dat we op u gericht mogen zijn. Dat alles tot eer van u zal zijn. Zo leggen we elkaar, onszelf, deze dienst in uw handen. Het verwachtend van u. Wilt u spreken? En geven dat we horen en dat het in praktijk komt in het leven van elke dag. Tot die grote dag. We bidden u dat uit 100% genade. In de naam van Jezus, onze opgestaande verlosser. Halleluja. Amen.
eerste schriftlezing is uit Deuteronomium 6. Dit zijn de geboden, de verordeningen en de bepalingen die de Heere uw God geboden heeft u te leren, om ze te doen in het land waar u naartoe trekt, om het in bezit te nemen. Opdat u de Heere uw God vreest door al zijn verordeningen en zijn geboden die ik u gebied in acht te nemen. U, uw kind en uw kleinkind, alle dagen van uw leven, en opdat uw dagen verlengd worden. Luister dan, Israël, en neem ze nauwlettend in acht. Dan zal het u goed gaan en zult u zeer talrijk worden, zoals de Heere, de God van uw vaderen, tot u gesproken heeft, in het land dat overvloeit van melk en honing. Luister, Israël, de Heere onze God, de Heere is één. Daarom zult u de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht. Deze woorden die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken, als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat. U moet ze als een teken op uw hand binden en ze moeten als een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn. U moet ze op de deurposten van uw huis en op uw poorten schrijven. Een tweede lezing is uit Matteüs 22. Toen de Farizeeën gehoord hadden dat hij de Sadduceeën de mond gesnoerd had, kwamen zij bijeen. En een van hen, een wetgeleerde, vroeg om hem te verzoeken: Meester, wat is het grote gebod in de wet? Jezus zei tegen hem: U zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk is: U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Toen de Farizeeën bijeen waren, vroeg Jezus hun: Wat denkt u over de Christus? Wiens zoon is hij? Zij zeiden tegen hem: Davids zoon. Hij zei tegen hen: Hoe kan David hem dan in de geest zijn Heere noemen, als hij zegt: De Heere heeft gezegd tegen mijn Heere: Zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden neergelegd heb als een voetbank voor uw voeten? Als David hem dan zijn Heere noemt, hoe kan hij dan zijn zoon zijn? En niemand kon hem een woord antwoorden. En ook durfde niemand hem vanaf die dag meer iets te vragen.
We zingen ons amen uit met psalm 150 uit de nieuwe psalmbereiding. Ik denk dat ik deze kan gebruiken of niet? Nou, dan bent u van zorg ontslagen even. We hebben net gelezen uit Deuteronomium over de geboden van God. En daarin wordt ook geschreven dat we die geboden zullen dragen en prent ze uw kinderen in, spreek er steeds over, thuis, onderweg. Draag ze als een teken op uw arm en als een band op uw voorhoofd, schrijf ze op de deurposten van uw huis en op de poorten van de stad. Nou, hier heb je gebedsriemen, de tefillin, en in die huisjes zit dan een tekst. Vier briefjes, Exodus 13 vers 1 tot en met 10, Exodus 13 vers 11 tot en met 16, nou, u leest het allemaal wel. En daar zie je dat beschreven wordt in Exodus 13, dat ze net bevrijd zijn uit Egypte. En dat is bij de geboden van God, is dat al fundamenteel. De bevrijding staat voorop. Ik ben de God die je verlost heeft uit Egypte. En zo begint Exodus 13 ook. Ik ben die bevrijdende God. En wat gaan we nu doen, met zoveel woorden? Gaan we nou de farao dienen? Dan zijn we weg van, toch? Of Yahweh, de God van Israël. Welke God gaan wij nu dienen? En dan wordt ze op het hart gebonden om de geboden te volgen. Nou, zal iedereen hetzelfde hebben als ik? Een gebod, dat is dat ik niet het rood mag rijden als ik toevallig even niet opgelet heb. Of ik ben te haastig en ik zou het rood rijden, krijg ik een hele dikke vette prent. En geboden hebben bij mij geen positieve klank, eerlijk gezegd. Die weerhouden mij van dingen. Ik snap dat het wel wijs is, hoor. Als er in de Bijbel gaat over de geboden, gaat over Torah, dat is de vriendelijke vingerwijzing van God. Doe dat. Dan zul je leven. Ik wil dat je leeft. Ga nou die kant op. Ga daar nou niet heen, alsjeblieft. Zo moeten we geboden lezen. Vandaar het feest dat onlangs in Israël nog gevierd is, en in heel de wereld, de vreugde van de wet. Dansen met de Torah. Fijn, God heeft een verbond met ons gesloten. Wij zijn zijn volk. Nou, ga zo met die geboden om. En de Joden hebben er van die gebedsriemen gemaakt, voor op het hoofd, voor op de arm enzovoort. Om elke dag te weten, wacht eens even, wie is onze God? Yahweh. En wat zijn zijn geboden? Wij zullen gaan, alsjeblieft, over zijn weg. Nou, dan zie je hier in ieder geval hoe het allemaal gefixt wordt met elkaar. Precies moet het allemaal gebeuren. Op een bepaalde manier moeten die gebedsriemen aangebracht worden. En ook op het hoofd. Met een speciale daletknoop nog. Nou, en in het huisje staan dan teksten op perkament. Vier strookjes en elke keer diezelfde tekst. En dit is een letterlijke uitvoering van wat er in de geboden is in de Torah, Deuteronomium 11. Leg het in uw hart en ziel, een teken op uw hand, en wat we ook net gelezen hebben, een voorhoofdband tussen uw ogen. Nou, hier zie je hoe jongens die bar mitzvah gaan doen, geleerd worden om dat te doen. Nee joh, die riem moet zo, je ziet het voor je gebeuren. En nou, dan de grote dag dat ze bar mitzvah mogen doen. Nou, het is heel leuk, wie in Israël geweest is op het tempelplein, en hij ziet dat dat dan gebeurt, en het feest wat ze daar hebben met elkaar. Dus genieten. Nou, hier zie je een doordeweekse gebedsbijeenkomst van Joden. En dan is er nog een ding, de kwasten. Daar komen we in het Nieuwe Testament ook tegen, Matthäus 23. Hebben mensen soms, fariseeën, hele grote kwasten om op te vallen. En die zitten vast aan de gebedsmantel. Hier heb je een plaatje van een gebedsmantel. En hier heb je een echte gebedsmantel, of zo te zeggen, een foto ervan, een taliet. In nummer 15, vanaf vers 37, kun je daar meer over lezen. De Heer Jezus die droeg ook een taliet met een tzitzit. Kwasten aan zijn kleed. En die wilde mensen ook aanraken. Het heeft met gebed te maken, die kwast. En als je die kwast maar aan kan raken. Dan heb je nog een gebedsmantel die elke dag gedragen wordt, een klein kleed. Nou, hier heb je zo'n tzitzit, de kwasten. Dat zijn 4 keer 8 draden op een speciale manier geknoopt. En dat is ter herinnering aan de 613 geboden, die trouwens de wetgeleerden zelf hadden verzonnen, en de uittocht uit de slavernij van Egypte. En daar zat er nog een purperen draadje in. Tegenwoordig kan het niet meer, hoewel er nu alweer purperslakken zijn, maar daar heb je een purperslak voor nodig. En dat paarse draadje heeft te maken met de verzoening. Al met al deze dingen zijn een voortdurende herinnering aan de God van Israël. En betekenen van de hele dag door, wat ik ook doe, waar ik ook ben, Hij is onze God. En ik wil leven uit Hem, voor Hem, tot Hem. In alle dingen. Zo is het ook de mezuza die dan aan de deurpost wordt gezet, die ook gekust wordt. Elke keer als je binnengaat en uitgaat, dan kus je, zeg maar, de geboden van onze God. En nou, hier in het Hebreeuws staan de teksten die dan op dat dingetje staan. En in de Talmud, de toelichting op de Torah, op de Tanach, staat: wie tzitzit aan zijn kleed, een kwast, tefillin aan zijn lichaam, die gebedskleden, en de mezuza aan zijn deurpost heeft, zal niet makkelijk zondigen. Want je wordt steeds herinnerd om bij hem te blijven. Nou, een beetje uitgebreide begin van het hele gebeuren. Maar u hebt, ziet al dat het te maken heeft met de schriftlezing die we net al lazen, waar het grote gebod aan de orde is. Want we leven in een hele bijzondere tijd eigenlijk, waar de ene belangrijke gebeurtenis tuimelt over de andere. Ik heb een rijtje gemaakt. Toeslagenaffaire, klimaat, stikstof, immigratie, Oekraïne, bestaanszekerheid, aanval van Hamas en het weerwoord van Israël. En ik heb bij het plusje, vraagteken, vraagteken. Morgen kan er zomaar weer wat bij komen en overmorgen. En ik ben lang niet compleet geweest. Er zijn zoveel belangrijke gebeurtenissen die in het afgelopen jaar al plaatsgevonden hebben, waar mensen helemaal uit hun dak voor gingen. Moet je eens kijken, dit en dat, en dat klopt niet. Je zou er moe van worden. Vlak na die terreurdaad van Hamas belde iemand me ook op in die week. En die werd er helemaal een beetje radeloos van. Van, wat moet ik nou eigenlijk? Ik weet het allemaal niet meer. Er gebeurt zoveel, zo intens. We hebben net gelezen het Shema, de geloofsbelijdenis van de Jood, die 's morgens en 's avonds opgezegd wordt. En ik denk dat het goed is als wij daar aan denken, die in het Bijbelgedeelte staat. We hebben het net gelezen. Luister Israël, de Heere onze God, de Heere is de enige. Vers 4 en vers 5. Heb de Heer uw God lief met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht. Alle toestanden en ellende die er is, zegt God, wacht even. Israël, de Heer Yahweh is onze God. Vergeet het niet. Je kunt je hoofd dol laten lopen met alles wat er is. Maar boven al die dingen staat God zelf. Hij is er. En Hij regeert. Hoor Israël naar Hem. Nou, dat Bijbelgedeelte met die belijdenis van de Joden, die komt dan in het Nieuwe Testament terug in het stukje wat we net hebben gelezen. We zijn begonnen bij vers 34, maar daarvoor zijn al 2 ontmoetingen geweest. Eerst waren er stel Herodianen, lui die op de hand van Herodes zijn. En er was een leerling van de Farizeeën ook meegegaan. Een stagiair zou je kunnen zeggen. En die hadden een vraag voorgelegd van hoe zit het eigenlijk met die tempelbelasting. Wat moeten we daar dan mee? Moeten we dat betalen? Ja of nee? Nou, Jezus had een heel adequaat antwoord gegeven, waarop ze niks meer wisten te zeggen. En toen kwam een andere groep aan, de Sadduceeën. En een van de dingen die ze hoog in het vaandel hadden staan was: de opstanding is kwatsch. Bestaat helemaal niet. Dat was een groot geschilpunt ook tussen de Sadduceeën en de Farizeeën. Die geloofden wel degelijk in de opstanding. Maar de Sadduceeën zeggen: niks van waar. Klopt niks van. Nou, ze kwamen met een, dachten ze, strikvraag naar Jezus toe. Maar we lezen in dit stukje dat Jezus ze tot zwijgen had gebracht. Letterlijk zou je kunnen vertalen: Jezus heeft ze de mond gesnoerd. Ze hebben er niks meer op te zeggen. En nu komt aanval 3 van de Farizeeën vandaan. Een wetgeleerde die naar Jezus toe komt en zegt: we moeten dit varkentje toch wel even wassen, die Jezus. Want die gaat een vraag stellen wat nou het grootste gebod in de wet is. Nou, er waren dus de 10 woorden die we ook steeds weer zondags horen. En 10 woorden van God, 10 geboden van God. En dat vonden ze eigenlijk niet helemaal genoeg. Dus wat hadden ze gedaan? Bijvoorbeeld bij de Shabbat hadden ze er 39 verboden van gemaakt. Je mag maar zoveel letters schrijven op de Shabbat. Je mag maar zo'n stukje lopen op de Shabbat. En voor allerlei dingen mag je niet doen. En dat hebben ze op een gegeven moment nog uitgebreid met de vermenigvuldigingsfactor 6. 6 keer 39. Het waren er 234 verboden. En bij elk gebod hadden ze dat. Duizenden verboden. En ze wisten ook één ding: als iedereen zich helemaal aan de wet houdt, dan kan de Messias komen. Nou, dan snap je al, dat gaat nooit gebeuren. Dat gaat niemand redden. En hoe onthoud je trouwens al die geboden? 239, na Jezus werd het trouwens nog verder uitgebreid. 239, hou op, schei uit. Dat ga je nooit redden. Toen zeiden ze: ja, ik moet je zeggen, wat is nou een soort samenvatting daarvan? Zou ik zeggen: joh, daar was je al toen het gebod geformuleerd werd. De Shabbat houden, hè? Dat is eigenlijk de samenvatting. Ja, en maar welke van de 10 is dan weer het belangrijkste? Wat is nou het allerbelangrijkste? En die Jezus, ja, die lapte de boel aan zijn laars, hè? Als het over de Shabbat gaat, dan nota bene op de Shabbat gaat hij iemand genezen. Hoe haalt hij het in zijn hoofd? Hij luistert niet naar Mozes. Dat is toch verboden? En lopen die leerlingen in het veld rond, gaan er aren plukken en die gaan wrijven. Dat is dorsen. Ze zijn aan het werk. En Jezus, hij zegt er helemaal niks van. Een verlamde laat hij op de Shabbat zijn bed dragen. Och, die arme man, hij zat verhuizen. Dat is ook wat, dat mag helemaal niet op de Shabbat. Nou, en de scheidbrief van Mozes, die haalt hij ook al eruit. Ze gingen er heel makkelijk mee om. Als ze weer een andere vrouw zagen, dachten ze: nou, je hebt een mannenmaatschappij dan. Geen gelijke rechten. Dus, als dan een man dacht van: nou, ik vind die andere vrouw veel leuker. Dan kon hij wachten tot bijvoorbeeld een keer het eten aangebrand was. Dan zei hij: zo, ik ga even een scheidbrief regelen. En dan weer een scheidbrief, ja, dan moet het eten aan laten branden. Heeft Mozes gezegd: ik mag die wegsturen. En dan kon hij weer met een jong blaadje kon hij weer thuiskomen. Geen probleem, zo ging dat. Nou, Jezus haalt dat natuurlijk gigantisch onderuit, maar dat heeft Mozes nooit bedoeld. Als je het Oude Testament kijkt, zegt God: het is verschrikkelijk. En soms kan het zo zijn dat de boel zo vastgelopen is, dat je uit twee kwaden moet kiezen. Dan moet het maar. Maar ik wil het niet. Zo moet je ermee omgaan. Maar daar gingen ze helemaal niet mee om. Hun hele systeem werd door Jezus onderuit gehaald. Johannes 8. Een vrouw die overspel pleegt. Toevallig was de man ergens te vinden. Dan heb je het alweer. Over de ongelijkheid die er was. En Jezus die laat hem uiteindelijk gewoon gaan. Wat doet hij met de wet van Mozes? Wat doet hij met de wet van God? Die is niet veilig in zijn handen. De tempelreiniging. Moet je toch eens even kijken wat hij daar doet. Een revolutie in onze tempel. En onze bedoelden ze eigenlijk nog heel letterlijk ook. Ze hadden veel economische belangen in de tempel. En hij matigde zich aan dat hij de Messias was. Hij schoof uiteindelijk God opzij. Ja, die Jezus schuift God opzij. Eigenlijk lijkt hij op een sekteleider. Weet je wat een sekteleider doet? Hij zegt, je moet mij gehoorzamen. Mij alleen. Ik ben de belangrijkste. En als ik zeg dat jij voor mij moet sterven, dan moet je voor me sterven. Kijk naar zo'n sekte in Afrika, waar ze nog de lichamen opgraven van de mensen die zich dood moesten hongeren. Want de sekteleider zei het. Hij zei het. En daarom die vraag die ze nu gaan stellen. Wat is nou het grootste gebod? Eigenlijk staat er, wat is uw visie op het grootste gebod? Als hij nou zou zeggen dat het is dat je Jahwe moet gehoorzamen. Dat is een goed antwoord. Maar dat zal hij vast niet geven. Maar dan maakt hij zich eigenlijk gelijk aan God. Dan is hij geen Messias. En als hij zegt van je moet mij gehoorzamen, echt mij alleen, dan maakt hij zichzelf gelijk aan God. Dus dat kan ook niet. Wat Jezus is nu het grote gebod? En dan geeft Jezus de geloofsbelijdenis die 2 keer per dag werd en wordt opgezet van luister Israël, de Heer is onze God, de Heer is de enige. En het tweede eraan gelijk is, heb uw naaste lief als uzelf. Er gebeuren hier wat bijzondere dingen. In eerste plaats dat Jezus heel terecht deze tekst aanhaalt. Dat is hem dienen bovenal. Zo is Jezus ook gekomen. Maar dat hij zegt, het tweede gebod is eraan gelijk. Heb je naaste lief als jezelf. In Leviticus 19 vers 18 staat al dat we de naaste moeten lief hebben. Al werd dat wel op verschillende manieren geïnterpreteerd. Er waren erbij die zeiden, dat is alleen voor onze Joodse broeders geldt dat. Dat zijn onze naasten. Anderen waren wat ruimer. Maar er was niemand die zei, alle mensen zijn onze naasten. En dat was bij Jezus wel het geval. Alle mensen zijn je naasten. Denk aan de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Geen eentje uitgezonderd. En als je God lief hebt, dan kan het niet anders. Of je zal je naast ook lief hebben. Bijzonder ook dat het in het enkelvoud staat. Deze 2 geboden zijn de grondslag van alles wat er in de wet en profeten staat. Niet de grondslagen, de grondslag. Die 2, hop, zijn aan elkaar gekoppeld. Als je zegt, ik heb mijn naaste lief, maar God niet, dat kan niet. En als je zegt, ik heb God lief, maar mijn naaste niet, klopt ook niet. Daarom zijn ze aan elkaar gelijk. Heb God lief en je naaste als jezelf. Dat is de grondslag van de geboden. Daarmee zegt hij niet van nou, al die geboden weggegooid daarmee. Ja, misschien wel heel veel van die geboden die ze zelf hadden gefabriceerd. Maar de wet van God blijft staan. Geen jota en geen titel gaat er vanaf. Maar hoe zie je die geboden? Wat is de grondslag van die geboden? De liefde tot God en de liefde tot de naaste. En als dat er niet is, dan komt het gebod niet op zijn plek. Dan ontspoort de boel. Dan kan het niet meer. De grondslag van de wet en de profeten. Nou, zo'n antwoord hadden ze totaal niet van Jezus verwacht. Dat Jezus die combinatie opmaakt van die 2. En hier zie je ook dat Jezus geen sekteleider is. Als er 1 de naaste lief gehad heeft, was Jezus het wel. En hij gaf zichzelf tot in de dood. Hij zei dat jij moet sterven voor mij. Maar hij zei, ik zal sterven voor jou. En dat is het heerlijke evangelie in de Bijbel dat God zegt, Ik heb mijn leven gegeven. Jezus heeft zijn leven gegeven voor jou. Nog voordat je boe of ba zei. Hij heeft zijn leven gegeven voor alle mensen. Ook voor de godlozen. Ook voor de grootste vijand die je in kan denken. Zou je nu kunnen denken aan Hamas bijvoorbeeld. De grootste vijand die er is. Brother Andrew, zo heet hij. Hij is natuurlijk overleden. Die kwam overal van Open Doors. Maar die ging juist het evangelie verkondigen onder terroristenleiders. Als er één ding is wat ze nodig hebben, is God kennen. De God van Israël. En de liefde van die God. En in die liefde te handelen. God bovenal. En je naaste als jezelf. Dat is het recept wat werkelijk helpt. Ooit was ik in Damascus, waar een christelijke boekhandel is. En ik verwonderde me, het is ook repressie daar. En dat was er ook, aan alle kanten. Ik deed de deur open. En hij hoorde dat ik Nederlander was. En het eerste wat hij zei is, Brother Andrew. Brother Andrew. Zo'n indruk als die man achtergelaten in het Midden-Oosten. God liefhebben boven alles en je naast al jezelf. Je grootste vijand ook. Bidden voor hem, zegt Jezus. Vurige kolen op zijn hoofd hopen. Dat is van belang. Want ook die heb ik geschapen. Ik wil niet dat sommigen verloren gaan. Maar dat allen tot bekering komen. De liefde van God die alles draagt. Maar dan gaat Jezus nog even verder. Je zou kunnen zeggen, dat is nummer 4. Herodianen en dan de Sadduceeën, de Fariseeën en nu Jezus. Dan wil ik jullie ook wel eens een vraag stellen. Wat denkt u over de Messias? Van wie is hij een zoon? Van David, antwoorden ze natuurlijk. Dat weten we al, het is van David. Maar hoe kan het dan dat hij door de geest sprekend hem Heer noemt? Dat is wel heel speciaal. De Heer, Yahweh, staat er in Psalm 110 die we net gezongen hebben. Die sprak tot mijn Heer. En dat is dan een nakomeling van David, die uit hem voorkomt. Neem plaats aan mijn rechterhand, tot ik je vijanden onder je voeten heb gelegd. Als David die onder hem, die uit hem voortkomt, Heer noemt, hoe kan hij dan zijn zoon zijn? En niemand was in staat hem een antwoord te geven. Want hier gaat het over de Messias. En ze kenden Psalm 110 ook als een Messiaanse psalm. Jazeker, de Fariseeën ook. Een Messiaanse psalm. Maar dat was ze blijkbaar nog nooit opgevallen zo. En eigenlijk hadden ze hun boekrolletje open moeten slaan. Hoewel ze hem uit hun hoofd gekend hebben. Want heel bijzonder in Psalm 110 is dat er nog wat anders staat. Ik zal hem even erbij halen. Psalm 110. Wat we net gezongen hebben, vers 4. De Heer heeft gezworen en komt op zijn eed niet terug. Jij, zoon van David, Messias, Jezus, bent priester voor eeuwig. Zoals Melchizedek. En dat moet je even weten, dat de koningen van Israël, die waren koning. En that's it, niet meer. Maar alle collega's van David, van al die landen, die waren en koning en priester. Allebei. Maar God had gezegd, dat gaat hier niet gebeuren. Ik geef jullie op jullie aandringen een koning, oké? Maar die zal alleen koning zijn. Geen priester. De priester komt uit Levi, koning uit Juda. En hij mag dus geen schuldoffer brengen. Geen zondoffer brengen. Dat mag hij niet doen. Alleen koning. En nou wordt over de Messias gesproken in Psalm 110. En Jezus legt het ze eigenlijk voor, die psalm, en motobene. Die Messias. En jullie weten dat ik zeg dat ik het ben. En ik ben het ook. Die zal ook priester zijn. Net als Abraham bediend werd door die Melchizedek. Een mysterieus figuur. Geldt het hier voor hem. Hij mag ook priester zijn. En dat kun je van ook lezen in 2 Samuel 7. En ik lees vanaf vers 16. Ik heb hier dan even de NBV 21. 2 Samuel 7 vanaf vers 16. Ik wacht tot iedereen erbij kan fietsen. Wacht nog even. Kijk hier. 2 Samuel 7 vanaf vers 16. Jou, David, stel ik in het vooruitzicht dat je koningshuis eeuwig zal voortbestaan en je troon nooit zal wankelen. Nathan bracht alles wat hij had gezien en gehoord aan David over. Koning David ging het heiligdom binnen, nam plaats voor de Heer en bad: wie ben ik, Heer mijn God? Wat is mijn familie dat u mij zo ver hebt gebracht? En alsof dat nog niet genoeg was, Heer mijn God, hebt u ook gesproken over de toekomst van mijn koningshuis. Mogen dit de mensheid tot wet worden gesteld, Heer mijn God. Eigenlijk moet je hier dan lezen, want zo wordt het hier bedoeld. Mogen Jezus de mensheid tot wet worden gesteld. Denk eens aan die riemen. En die kastjes op het hoofd. En de mezuza. En de poorten. Waar het allemaal omgeven door die wet. En Jezus zegt maar: ik ben gekomen om de wet te vervullen. Met al jullie aftakkingen van die geboden. Je maakt het nog steeds meer. We redden het nooit. Je redt het nooit. We komen er niet. En dat weet God de Vader ook. Daarom heeft hij de Messias gestuurd. Om ook priester te zijn. Dat hij zijn leven geeft. Het paaslam. Dat wordt geslacht. Ik zei net al. Die wet van Mozes. En wat we net lazen. Dat op de achtergrond. Exodus 13. Staat de bevrijding uit Egypte. Daar stonden ze. Staande. Het paascha te vieren. Met lam op tafel. En Jezus zegt: nou ben ik dat lam. Uit Hebreeënbrief. Dat eens en voor altijd zijn leven geeft. Ik offer mijzelf. Ik ben priester en offer tegelijkertijd. En daardoor ben ik de grote hoge priester die voor jou kan pleiten. Voor alles. Die alles weg kan nemen. Ik ben gekomen om te vervullen. Jij redt het niet. Maar ik heb het voor jou gered. Ik heb het voor jou gedaan. Mogen dit de mensheid tot wet worden gesteld, Heer mijn God. Dat wij nieuwtestamentisch iets zeggen, Yahweh, en die geboden doen dat. Dat ze zeggen, Yahweh, en ik ben omgeven door Jezus. Voor, achter, opzij, onder, boven. Hij is mijn wet. Jezus is mijn wet. Elke dag weer. En zo hou ik het vol. En ik hoef niet moedeloos te worden, want hij heeft het volbracht. Als ik daar weer een keer struikel, dan is: oh Heere God, daar kom ik weer aan. Ik leer het nooit. Ja, mijn kind, snap ik wel. Ik ben blij dat je het erg vindt. Wil je verder gaan? Ja, Heere God, met u. Door uw kracht. Door de Heilige Geest. Kom op. We wissen alles uit en we gaan opnieuw verder, alsof er niks gebeurd is. Alsof gij geen zonde gekend of gedaan hebt. We gaan weer verder. Dat is de bevrijding van Jezus. Dat hij koning en priester tegelijkertijd is. Als ik dan verder lees vanaf vers 20 in 2 Samuel 7. Wat kan ik verder nog zeggen? U kent uw dienaar, Heer mijn God. U hebt al deze grootse dingen gedaan en ze aan mij bekendgemaakt. Omdat u handelt naar uw woord. en u houdt aan wat u zich hebt voorgenomen. Daarom bent u groot, Heer mijn God. Het is zoals ons altijd is voorgehouden. Zoals u is er geen, dat hoor je de geloofsbelijdenis. Er bestaat geen andere God dan u. U bent de enige. En wie kan zich meten met Israël, uw volk? Het is het enige volk op aarde waarvoor een God zich heeft ingezet om het vrij te kopen en tot zijn volk te maken. Zie je? Helemaal geen slavendrijver. Het is een God die zijn volk vrij koopt. Ik geef mijzelf voor jou. Voor jullie. Ik heb mijzelf gegeven voor jou, voor jullie. Dat is het evangelie. Dat Jezus hier brengt. Ze snappen er nog helemaal niks van. Hoe dat toch zit. Maar hier klinkt de bevrijding door. Jezus en koning en priester. Nu kan het goed komen. God heeft zijn redding gestuurd door de Messias te zenden. De Joden in die tijd, die dachten, als de Messias ons maar van de Romeinen verlost, dan is het klusje geklaard. En God zegt, nee jongens, je moet van je schuld verlost worden. Dan is het pas oké. En daarvoor zegt Jezus, ben ik gekomen, het offerlam. En de fariseeën en schriftgeleerden, het waren druk bezig om het goed te doen. En zo op te klimmen naar God toe. Tot je kon zeggen, oh fantastisch, je hebt het gered. Het is een idee fix, dat kan helemaal niet. Als je goed naar jezelf kijkt, zak je eerder nog verder weg. Jezus zegt, je hebt genade nodig. Ik schenk het je. Helemaal voor niks. Psalm 16 vers 8 past hier heel mooi bij. Steeds houd ik de Heer Yahweh voor ogen. Met hem aan mijn zijde wankel ik niet. Ik noemde net toeslagenaffaire, klimaat, stikstof, immigratie, Oekraïne, bestaanszekerheid, de aanval van Hamas, het weerwoord van Israël, plus vraagteken, vraagteken. Het gaat door hoor. Het gaat door, het wordt misschien nog veel erger. Kan best. Steeds houd ik de Heer voor ogen. En ik zie dat Jezus om mij heen is, voor mij, achter mij, opzij, onder, boven. En met hem aan mijn zijde wankel ik niet. Hij heeft alles volbracht. Hij heeft de wet voor mij vervuld. Hij heeft de schuld gedragen. Hij is mijn verlosser. Hij is mijn God. En dan weet ik dat er verschrikkelijke dingen kunnen gebeuren. Maar niets kan mij scheiden van de liefde van God in Jezus Christus. Ik heb God lief bovenal. En mijn naaste als mezelf. En ik zie het in Jezus. En hem wil ik volgen. Hem heb ik lief. Hij is mijn verlosser. Zo zijn wij een voorbeeld in deze roerige tijden. We hoeven niet in paniek te raken. Helemaal niet nodig. Het is ellendig genoeg. Maar nooit paniek. Er is er één die alles in handen houdt. Dat is onze God. Steeds houd ik de Heer voor ogen. Met hem aan mijn zijde wankel ik niet. Daar past maar één ding op. Psalm 150. Een lofzang tot die grote eeuwige God. Mijn God en Vader in Jezus Christus. Nee, doe het nog niet, hè? Ja, we danken en bidden. En daarna zingen we ons geloof uit met: Heer, u bent mijn leven, de rot, de grond waarop ik sta. Laten we samen danken en bidden. Wat bent u groot, Heere God. Wat bent u genadig. Onverdiend. Wij hebben Jezus aan het kruis gebracht. Met blinde haat. En daardoorheen geeft u genade aan ons. Geprezen uw grote naam. Wat bent u groot en goed. U hebt aan ons gedacht elk moment en u denkt aan ons elk moment. Aan uw volk wereldwijd. En u wil dat alle tot bekering komen. Dat is misschien nog het lastigste stukje, Heere God. Om onze diepste vijand lief te hebben. Dat is een daad. Geen haat, maar een liefdedaad. Helpt u ons daarbij? Dat we zo vol zijn van uw liefde in Christus voor ons. Dat we ook die naaste lief hebben als onszelf. Het kan niet anders als je God lief hebt. Dank u dat we elke keer bij u terug mogen komen. Dat u, Heer Jezus, de geboden volbracht hebt. Dat u het voor ons hebt gedaan. Wat een ontspanning is dat. En tegelijkertijd zet het ons aan de gang om uw grootheid te laten zien. In wat u wilt. Omgeven door Jezus. Kijken we met de ogen van Jezus. Zijn onze handen de handen van Jezus. Onze voeten de voeten van Jezus. Ontfermen wij ons. Bidden we voor anderen. Zoeken we het goede. Helpt u ons in het verzenden van tweetjes. Een toets. Je kan zomaar een tweet doorsturen. Waar de liefde van u niet uit spreekt. Maar juist de haat. Help ons, Heere God. Geef kracht. En dat we zoiets mogen laten zien in deze wereld van wie u bent. Die gekomen is om te zoeken en te redden. Dank u, Jezus. Dat u priester werd. Dat u alles hebt gedaan. Dat u nu ook in de hemel bent om voor ons te pleiten. Wat is dat geweldig. Samen met de Heilige Geest. Die ons de woorden ook in de mond geeft. U zult het ook voor ons voltooien. Staat ook in Hebreeën. U zult het voltooien. Wij redden het niet. U hebt het gered. Geef ons dat we aan u overgeven. Voor het eerst of opnieuw. Heere God, hier zijn we. We willen helemaal van u zijn. En u dienen. Vervul ons met uw liefde. Dat we zo mogen gaan en staan. Als Jezus. Uw licht vertonend. Verspreidend. Vergeef, Heere, wat niet goed was. Zegen het goede. En dat u in alle dingen bij ons zijn. En we houden u, Heere, voor ogen. Omdat u aan onze rechterhand staat, wankelen wij niet. Eeuwig dank daarvoor. Amen.
Thank you.
gebed van Sint Patrick is ook omgevormd tot een zegen. En dat is gestoeld op Psalm 139. Dan kun je een beetje zien wat die zegen van God inhoudt. Dat hij boven, onder, naast ons is. Dat hij zo meegaat. Jezus om ons heen. De Heer is voor u om u de juiste weg te wijzen. De Heer is achter u om u te bewaren voor de listen van de boze. De Heer is naast u om u in de armen te nemen. En om u te beschermen tegen het gevaar. De Heer is onder u om u op te vangen als u valt. De Heer is in u om u te troosten als u verdrietig bent. De Heer omgeeft u als een beschermende muur als anderen over u heen vallen. De Heer is boven u om u te zegenen. Zo zegent u de liefdevolle en barmhartige God. Amen.